Analyzing now. Stand clear.
Welkom allemaal. Blij dat we hier weer samen kunnen komen om een nieuw en interessant onderwerp te overlopen. Spijtig genoeg moeten we het wel zonder Cedric stellen vandaag. Oh. Maar niet getreurd. Samen met Ben en Pieter-Jan zullen we jullie hier vlot doorheen loodsen.
Ah, fantastisch. Hallo. Hey, dag Pieter-Jan, dag Ruben.
Hey. Hoe? Ja, niet talmen. We vliegen er direct in met onze casus. Je krijgt een oproep van de mug die naar een huisbrand is gestuurd. Ze zullen een patiënt naar jou spoed brengen. Blootstelling aan veel rook, wel zelf eruit geraakt na een eerste bluspoging, maar nadien toch wel eens zien koppen in het bijzijn van de mugarts die toch wel heel snel ter plaatse was. Hmm. Vervolgens terug bijgekomen, maar onwel, hypotens en tachypnee. Alle andere parameters zijn oké, en ze brengen de patiënt nu binnen bij jou op de spoed. Hoe begin je hieraan?
Ja, ik denk dat het weer hetzelfde riedeltje is als dat we altijd overlopen met onze patiënten op spoedgevallen die kritiek ziek zijn. Ik zou gewoon terug met een ABC-aanpak beginnen, Pieter-Jan.
Ja, dan ga ik mij inderdaad wel zorgen maken om de luchtweg, hè, gezien er toch denk ik snel oedeem gaat optreden van die bovenste luchtwegen bij een patiënt met zo'n presentatie.
Ja, absoluut. Persoonlijk zou ik een heel lage drempel hebben om hier snel te denken naar een endotracheale intubatie.
Ja, heel terecht. Ik denk, er kunnen verschillende problemen optreden bij rookinhalatie. En als we beginnen inderdaad bij de A, met name dan verdenking van verbranding van de bovenste luchtwegen, moeten we niet talmen en de luchtweg inderdaad veiligstellen door te intuberen. Maar voor onze casus mag je ervan uitgaan dat er geen brandwonden zijn, niet in het gelaat, maar ook gewoon nergens op de rest van het lichaam.
Ik ga daar toch even op inpikken, Ruben. Het is niet omdat er natuurlijk geen brandwonden zijn in het aangezicht. Ja, die kleine details die kunnen hier ook cruciaal zijn, hè. Is er iets anders te zien bij inspectie van de rest van neus en keel als we de patiënt de mond laten openen?
Nee, eigenlijk zie je geen, hè, dus over de neus dan geen verbrande neusharen bijvoorbeeld.
Ja, oké.
Bij inspectie van de mond en de farings wel wat roet, maar geen hyperemie of andere afwijkingen. En niet onbelangrijk ook, de man heeft eigenlijk een normale stem, is zeker niet hees.
Ja, de visies verschillen daarover, hè, welke spoedgevallen dat je werkt, maar ik denk dat ik toch zou afwachten om te intuberen.
Ja, absoluut. Ik ben ook wel wat gerustgesteld wat betreft de luchtweg. Ik zou het toch zeer, zeer, zeer nauwkeurig opvolgen, uiteraard.
Ja, heel terecht. De situatie kan natuurlijk snel veranderen, maar ik denk akkoord op dit moment. Hoe? We gaan verder. Tijdens zo'n brand natuurlijk ontstaat er een heel complexe, giftige omgeving met vlammen, hitte, zuurstoftekort, rook, giftige gassen. En ja, de eerste evaluatie moet daar natuurlijk ook wel rekening mee houden.
De impact van vlammen en hitte denk ik dat we bij deze casus toch kunnen relativeren, gezien er nergens sprake is van brandwonden, en Ruben, als ik me niet vergis.
Klopt, ja.
Of aanwijzing van aantasting van orale, mucosale letsels of dergelijke.
Nee, niet aanwezig.
Natuurlijk belangrijk dat we de patiënt moeten behandelen, niet de parameters. Dus ik ga ervan uit dat naast die potentie die we wel hebben vastgesteld, dat die goede saturatie op 15 liter zuurstof was.
Ja, ja, uiteraard. Prehospitaal werd er een IV-lijn geprikt, er werd vocht aangehangen en 15 liter zuurstof op een non-rebreather werd gestart.
Ik maak me toch voor die ademhaling, Ruben, en die B. Ja, ik maak me toch nog wat zorgen over eventuele chemische schade aan longmucose. Het effect natuurlijk kan daarvan ook later optreden, hè? Ook na verblijf op spoedgevallendienst, op zaal of zelfs op intensieve zorgen.
Ja, heel terecht wat je gezegd bent. Een goede opmerking, want ook al is nu die saturatie en de auscultatie wel goed, je moet dat heel goed opvolgen, want dat kan altijd wel, dat roet kan echt tot diep binnen de longen gaan en daar nog problemen veroorzaken.
Ja.
Maar goed, maar los van de C, hoe diep was de hypotensie dan bij aankomst? Want ja, het lijkt me dan toch, als daar zijn we over eens, dat het voornaamste probleem ligt toch precies niet direct bij de oxygenatie en de ventilatie, denk ik.
Nee, inderdaad. Dus voor de C op de spoed meet je nu een druk van 75 over 40 met een pols van 95.
Oké, dus kunnen we die shock wat meer specifieren, Ben? Was er een trauma misschien?
Ik dacht niet dat er een verhaal was van trauma. De man is zelf buiten geraakt. Het is niet dat hij uit een brandend gebouw is gesprongen.
Defenestratie.
Persoonlijk zou ik toch al snel mijn echotoestel hierbij nemen, hè, voor een e-fast. En toch ook een quick look TTE uitvoeren voor differentiatie van shock.
Ah, dat hoor ik je natuurlijk heel graag zeggen, Ben. Maar inderdaad, om terug te komen op Pieter Jan, er was inderdaad geen trauma. Je ziet ook geen bijzondere zaken eigenlijk op je echografie. Als je kijkt naar de longen of naar het hart of naar de buik, ja, eigenlijk niet echt iets bijzonders. Maar goed, ja, die man is wel duidelijk in shock. Bij welk type van shock zou je dit dan gaan klassificeren eigenlijk?
Hmm. vervelend, hè. Hij is niet hypovolemisch. Nee. Op het eerste zicht ook niet obstructief, als ik het goed begrepen heb.
Niet direct argumenten voor.
Er zijn geen argumenten voor een distributieve shock. En ja, als je zegt hart doet het goed. Vreemd.
Echt cardiogeen dan op dit moment, ja. Nee, goed, dit is de zeldzamere vijfde type van shock, een dissociatieve shock.
Ik denk dat je dat best even toelicht voor de luisteraars, Ruben.
Heel graag. Want dat brengt ons natuurlijk ook bij het voornaamste onderwerp voor vandaag. Systemische toxiciteit door inhalatie van toxische gassen. Met name dan CO en cyanide, die beide vrijkomen bij een brand. Ook bij CO natuurlijk, maar bij cyanide kan een heel ernstige toxiciteit uiteraard ook wel cardiale depressie geven. Maar dat is hier nog niet het geval. Maar in feite kun je eigenlijk de effecten van die stoffen, zeker ook bij cyanide, en de shock dat ze veroorzaken, eigenlijk niet onderverdelen bij die vier klassieke types van shock dat we kennen. En daarom dat we spreken van een dissociatieve shock, omdat CO ook, maar zeker ook cyanide, een probleem geeft eigenlijk van zuurstoftransport en afgifte aan de weefsels, maar natuurlijk ook het blokkeren eigenlijk van het zuurstofverbruik op het cellulair niveau.
Ja, en nog wat specifieker, in die mitochondriën zal cyanide interageren met de cytochroomoxidase en zo de Krebscyclus verstoren. Die kent iedereen van buiten, uiteraard.
Uiteraard, uiteraard.
Stap voor stap.
Dat is de volgende podcast. En daardoor ontstaat er een switch van naar een anaeroop metabolisme en het gevolg is de alom welbekende lactaatacidose.
Ja, ik denk dat de meesten onder ons wel weten dat die CO, die koolstofmonoxide, ontstaat bij onvolledige verbranding. En we hebben net het winterseizoen achter de rug, dus er zullen weer een heel aantal beschreven zijn in België. Dus bij een laag zuurstofgehalte. Maar hoe zit dat precies, Ruben, bij cyanide?
Ja, en inderdaad, nog eens even terugkomen op CO. Dat is een van onze vorige afleveringen. Ga zeker nog eens terug als je die nog niet geluisterd hebt. Maar het verschil is eigenlijk dat bij de verbranding van koolstof- en stikstofhoudende materialen, dat er cyanide wordt gevormd. En dat zijn heel wat zaken eigenlijk, ook gewoon in een normaal huishouden. En simpel, zoals ik net zeg, koolstof- en stikstofhoudende materialen. De chemische structuur van cyanide is dan ook gewoon CN.
Ja.
De voornaamste bron en blootstelling aan cyanide die we in de kliniek zullen tegenkomen, zijn doorgaans huisbranden.
En dan daarnaast de industriële toepassingen. Die zijn toch ook wel uiteenlopend. Ik denk vooral Ruben, papier, textiel en plastic verwerkende bedrijven.
Ja, ook wel in de metaalindustrie. Maar daarnaast wordt cyanide ook gebruikt om bijvoorbeeld ongedierte te bestrijden en in de luchtvaartsector voor onderhoud van vliegtuigen. Dus als je in de buurt bijvoorbeeld van Zaventem werkt, daar zijn ook wel potentieel heel wat risico's. Maar goed, het gaat in die laatste gevallen wel altijd, of bijna altijd, over cyanide zouten. Dermaal contact of ingestie bijvoorbeeld zal meestal na minuten tot uren zijn effect hebben. Maar even terug naar onze casus dan hier. Het gaat hier over cyanidegas of waterstofcyanide dat eigenlijk vrijkomt, toxisch cyanidegas. En daar zal het effect echt na seconden tot minuten optreden.
Ja, en dan gaat het voornamelijk, denk ik, over de neurologische en de cardiale problemen. Hè?
Ja, bij beperkte blootstelling kan er nog, kunnen dat vage klachten zijn, hoofdpijn, duizeligheid, wat verwardheid. Maar natuurlijk bij hogere concentraties of een langere blootstelling, dyspnee tot apnee, coma, stuipen, aritmieën en natuurlijk cardiaal arrest ook.
En uiteraard te behandelen met onze cyanokit.
Zeker.
Inderdaad, hydroxycobalamine, 5 gram.
Zeg, maar voordat we die cyanokit erin kappen, misschien even stilstaan bij de prijzen en indicaties ervan, want we gaan toch niet aan iedereen met blootstelling aan rook. En dat zijn heel veel mensen. Hè. Stel dat we in een appartementbrand zitten met heel veel inwoners, die gaan we toch niet allemaal een cyanokit geven?
Nee, inderdaad. Die personen die in die appartementsbrand zitten, moeten uiteraard ook wel rook hebben ingeademd. Hè. En dat is inderdaad wel duur, maar het werkt wel goed. Hè. Het vormt dan cyanocobalamine, of dus eigenlijk gewoon vitamine B12.
Yes.
Ja, bovendien werkt het ook heel snel en vooral ook, het is eigenlijk echt een veilig product, buiten mogelijk initieel bij de infusie, korte hypertensie en heel zeldzaam ook wel allergische reacties.
Ja, de urine zal trouwens ook rood verkleuren na toediening, maar daar moet je geen zorgen over maken, dat is totaal geen hematurie.
Ja, misschien ook belangrijk om te vermelden, hè, dat is dan voor de klinische setting, dat cobalamine wel een aantal waarden in het klinisch labo kan verstoren. En als het dus lukt om reeds bloedstalen af te nemen voor de toediening, dat is fantastisch, zeker doen. Maar vooral te vermelden is de invloed op CO-meting, gezien deze duidelijk hoger zal uitkomen.
Ja. Terug naar onze casus. Ja, ik denk dat zelfs hier ook al per hospitaal die beslissing mag gemaakt worden om cyanokie te geven. De meeste mugvoertuigen hebben dat dan ook wel mee. Maar ik denk ook, een bericht dan natuurlijk aan al onze luisteraars, check dit ook wel dat je dat mee hebt in de mug.
Ja, je moet het ook echt pre-hospitaal mee hebben. Hè. Het is al uitvoerig gedocumenteerd dat het effectief is, zoals we al verteld hebben. En het dus zeker te geven bij rookinhalatie met hemodynamische instabiliteit en of ingedaald bewustzijn.
Ja, ik heb hier ook eens even Google opengezet. Die prijs waar ik het daar straks over had. Het is geen goedkoop medicament. Het kost ons een dikke €600. Maar nogmaals, bij deze casus ben ik volledig akkoord, geen twijfel. Maar we moeten soms wel een afweging maken, denk ik, in geval van een iets meer stabielere patiënt. Wat voor alle duidelijkheid hier dus niet het geval was.
En hoeveel cyanokits moeten we mee hebben met de mug?
Zoveel als mogelijk. Maar eentje is uiteindelijk om te beginnen wel ja, voldoende. Het is duur en dat is ook de reden natuurlijk dat je ja, dat niet overal kunt stockeren. Ja. Maar goed, ja, concrete diagnostiek is ja, inderdaad niet gemakkelijk.
Maar het is wel mogelijk om het biochemisch op te sporen in het bloed, hè, maar dat duurt wel lang.
Ja. Nee, inderdaad. Ja. En het probleem is dat gebeurt in ja, gespecialiseerde labo's en het duurt meestal uren tot zelfs dagen voordat je dat resultaat hebt. Los daarvan is er ja, een zeer goede correlatie wel van het gehalte van cyanide in het bloed en de klinische effecten.
Ja, dus we hebben inderdaad dat resultaat in feite heel ver buiten de window of opportunity om antidota te geven. Dus je moet het echt op basis van de aangehaalde indicaties toedienen.
Ja, spijtig genoeg wel. Ja.
Oké, ja, en ik onthoud dan eigenlijk vooral dat het voor een therapeutische beslissing niet relevant is. Hè. Maar het is natuurlijk wel interessant om die stalen af te nemen voor de diagnostiek achteraf, denk ik.
Ja, en in het ziekenhuis kan lactaat ook helpen om de beslissing te nemen om die cyanokit al dan niet te gebruiken.
Ja, voilà. En dat is ongelooflijk belangrijk natuurlijk. Hè. Verschillende studies hebben eigenlijk een duidelijke correlatie tussen het lactaat en cyanidetoxiciteit aangetoond. Ja, zowel bij slachtoffers van brand als bij echt pure cyanidevergiftiging. En de cut-off varieert daar eigenlijk in verschillende studies tussen 8 en 10 millimolair. Wat dan echt sterk suggestief is voor een cyanidevergiftiging en dus ook een indicator voor behandeling. Spijtig genoeg is het dan natuurlijk totaal niet specifiek, dat lactaat, en zullen we het ook wel bij andere kritieke patiënten aantreffen. En bijvoorbeeld ook bij een CO-vergiftiging, in ernstige gevallen kun je ook wel ja, heel wat lactaat ontwikkelen, maar vaak ook niet zo hoog als we dat zien bij cyanide.
Ja, Ruben, ik ga even time-out, want het is mijn eigen schuld. Ik was daar straks onmiddellijk over de cyanokit begonnen. In het geval van een potentiële cyanide-intoxicatie.
Het belangrijkste dat je moet onthouden.
Ja, maar we springen in onze casus wel heel snel naar behandeling met antidotum. En dat is inderdaad een belangrijke hoeksteen van de behandeling van een vergiftiging. Maar los daarvan toch even aanstippen dat ook adequate resuscitatie, supportieve zorg en dan denk ik ook aan toediening van zuurstof absoluut cruciaal zijn in deze casus. Hè.
Ja, tuurlijk. Uiteraard. Ja, inderdaad.
Nu, ja, aangezien de weefsels geen zuurstof kunnen verbruiken, kunnen we dan ook de veneuze saturatie gebruiken om die beslissing te nemen?
Ja, theoretisch wel op zich, hè, want de cyanidetoxiciteit wordt gekenmerkt door een normale arteriële zuurstofspanning en een abnormaal hoge veneuze zuurstofspanning, wat we dan arteriolisatie noemen. Maar die bevindingen zijn eigenlijk slecht gedocumenteerd. Los daarvan, bij twijfel, denk je dat het ook wel mee te nemen is in je beslissing naar, als je twijfelt over een cyanokit, als je dan bijvoorbeeld ziet dat er minder dan 10% verschil is, 10 mm kwik verschil is tussen je arteriële en je veneuze zuurstofspanning, dat kan wel een extra indicatie zijn voor cyanokit. Dat kan u helpen. Maar goed, los daarvan, het gebruik van cyanokit gaan we eigenlijk vooral baseren op de volgende criteria, die daar ook vooral gebaseerd zijn op internationale guidelines. En dat is dan bij een verhaal van een brand, en de patiënt moet daar ook wel even in vastgezeten hebben.
Ja, check.
Ja, en ten tweede, roet dat je toch zichtbaar ziet in de mond of de farynx.
Ja, is dat onze patiënt.
Klopt, ja. En dan als volgende ook ja, neurologische afwijking of een ingedaald bewustzijn.
Ja, ik herinner mij uit de casus dat die man een syncope had gedaan. Hè.
Yes, ja, voilà. Eigenlijk dus zijn we er wel al. Maar goed, en dan als vierde ook ja, lactaat, meer als 8, zoals net vermeld, en eventueel ook hemodynamische instabiliteit.
Ja, ik denk dat die bloeddruk wel effectief suggestief is voor hemodynamische instabiliteit. Maar een bloedgas, dat had je ons nog niet meegedeeld, Ruben.
Nee, inderdaad, want allee, bij deze casus toch wel behoorlijk lactaat. Even kijken, een pH 7,07, een PCO2 van 32, een PO2 van 235, ja, wat veel, maar dat is ook de bedoeling eigenlijk hier, en een lactaat van 15.
Ja, voilà, dus zoals we al zeiden, hè, geen twijfel mogelijk. Hè. Hier moeten we hydroxycobalamine 5 gram toedienen en zeker nu ook het lactaat weten.
vroeger, maar ik herinner me ook op sommige plaatsen in de Verenigde Staten, worden blijkbaar nog nitrieten en thiosulfaat gegeven, hè, voor een cyanide-intoxicatie. Ik begrijp dat we dat hier niet meer doen, wel?
Ja, normaal gezien niet, inderdaad. Maar goed, ik denk het is terecht dat je het wel even aanhaalt, want het zijn wel interessante producten om te vermelden. Want je speelt eigenlijk met die twee producten in op de mechanismen in het lichaam die instaan om cyanide te verwerken.
Nu, ik denk dat wat achtergrond hier wel op zijn plaats is. Hè. We weten dat circulerend cyanide door binding aan zwavelgroepen wateroplosbaar wordt gemaakt voor renale excretie. Het wordt ook gebonden aan methemoglobine en daardoor ontstaat er vorming van cyanomethemoglobine. Dit lost het probleem op zich niet op, maar het cyanide zal vanuit die toestand rustig terug losgelaten worden, zodat het terug naar die wateroplosbare, ongevaarlijke zwavelverbindingen kan omgezet worden.
Dus eigenlijk door deze mechanismen te ondersteunen, zouden we ook onze patiënt kunnen behandelen. Nitrieten om met hemoglobinemie in de hand te werken en dan uiteraard voldoende zwavel aanbieden door middel van toediening van thiosulfaat.
Ja, inderdaad. En dat klopt. En dus voorheen werd ook die therapie typisch gebruikt. Het probleem is natuurlijk met hemoglobinemie. Ja, op zich kan al gevaarlijk zijn, maar vooral natuurlijk bij een patiënt met rookinhalatie of bij hypoxie. En zeker ook bij een mogelijke CO-intoxicatie is die behandeling tegenaangewezen, omdat je natuurlijk je zuurstoftransport weer gaat tegenwerken. Dus in dit geval van de brand echt niet te gebruiken dus.
Ja, de plaats voor die alternatieve behandeling is eerder beperkt en buiten de setting van een brand, zoals bijvoorbeeld ingestie, bij een aanhoudend shockbeeld of een hoog lactaat, kunnen we na die eerste 5 gram hydroxycobalamine nogmaals 5 gram bijgeven. Maar meer dan 10 gram hydroxycobalamine geven we niet. En als het shockbeeld dan nog persisteert, dan is de combinatie van nitrieten en thiosulfaat, zoals uitgelegd, wel te overwegen.
Dus niet in geval van een brand dan inderdaad te specifieren. En dan ja, als aanvulling ook, ik denk vooral als de voorraden van hydroxycobalamine opgebruikt worden, want eigenlijk zijn die toch niet in hele grote aantallen aanwezig in de mug, in de ziekenhuizen zelfs ook. En dat is vooral omwille van de prijs, dan is het toch wel mogelijk dat in een rampensetting waar je heel veel slachtoffers hebt bijvoorbeeld, en nu denk ik aan een, laten we zeggen, een terroristische aanval met cyanide dat in het water terechtgekomen is of wat dan ook. Als je
of
daarvan
eventueel een Russische spion die zichzelf aan kant wilt maken.
Ah ja, het is misschien ver gezocht. Maar goed, uiteindelijk, het is wel zo dat...
No, Mr. Bond.
Maar de hoeveelheid hydroxycobalamine dat je voorhanden hebt, is eerder beperkt. Dus het kan wel zijn dat in een rampensetting met meerdere slachtoffers dat je toch wel die producten terug gaan moeten bovenhalen.
Ja, maar kijk maar naar de terrorist die ricine aan het kweken was, hè? In Duitsland.
Zeggen, nu dat we het toch even over de fictie hebben, er is er ergens een urban legend, hè, Mythbuster, die verhalen dat er zogezegd dodelijk cyanide in appelklokhuizen en in persikenpitten zitten. Ja, Pieter-Jan, hoe zit dat daar nu eigenlijk mee?
Daar heb ik dus nog nooit van gehoord, maar ik heb het opgezocht. En de concentratie is eigenlijk zeer laag en eigenlijk moet je al honderden klokhuizen opeten voordat het gevaarlijk wordt. En het zit eigenlijk ook behoorlijk in behoorlijk wat andere voedingsmiddelen.
Ja, dat is waar. Klein detail, het is eigenlijk niet echt cyanide dat erin zit, maar het is eigenlijk amygdaline dat in die inderdaad perziken, pitten en appelklokhuizen en zo zit. Maar nog eens, je moet dat echt in massieve hoeveelheden eten. Ik denk dat je eigenlijk misschien eerder gaat overlijden aan een serieuze indigestie vooraleer dat je echt van de cyanide intoxicatie gaat overlijden.
Maar ik zie mezelf nog geen persieke pitten doorsnijden.
Nee, zo lekker is dat ook niet. Maar dus nog eens, dat amygdaline, dat zit daar eigenlijk in en dat wordt in het lichaam omgezet naar cyanide.
Heel interessant, hè? En Ruben heeft nog een beetje over mieren.
Ja. Wel, het was misschien een beetje mierenneuken, inderdaad. Maar goed, het is dus wel degelijk amygdaline en niet cyanide dat in, in het klokhuis zit. Maar goed, ja, een mier weegt ook niet veel. Hè? Hoeveel cyanide heb je eigenlijk nodig om iemand om te brengen?
Voor een letale dosis?
Een letale dosis.
Geen idee.
Maar doe eens een gok, Ben.
Ik denk een 20ste van een mier.
Allee, op de kop?
Oh, dat is toeval.
Oké.
Allee, bon. Het wordt hier duidelijk tijd om af te ronden. Goed. Maar dus, onze casus, hè, na die hydroxycobalamine, klaart die moniamiek van onze patiënt op. En ja, even kort verblijf op IZ. Lactaat gaat mooi omlaag. De man doet het echt fantastisch. Hè. Well done, boys.
Voilà. Weer een leven gered, hè.
Dat is toch fenomenaal, hè? Hoe dat het altijd zo goed afloopt in al onze casussen eigenlijk. Maar goed, even een samenvatting om af te sluiten.
Ja, uiteraard bij een brand, hè, begin steeds, zoals altijd, met uw ABCD-approach. bij het minste twijfel van aantasting van je bovenste luchtwegen door hitte, door roet, rook, mucosale schade. Denk eraan, preventief en heel snel intuberen.
Ja, maar heb uiteraard geen oogkleppen op en sluit ook de andere oorzaken van shock uit voordat je aanneemt dat het echt op basis van die toxische gassen is.
Ja. Oké, okay, dan nog eens, hè, dat gebruik van die cyanokit, dat is voornamelijk te baseren op de volgende criteria. Ook weer op basis van die internationale guidelines. Het verhaal van brand, met toch wel wat blootstelling qua tijd dan. Roet zichtbaar, vooral eigenlijk neurologische afwijkingen of een ideaal bewustzijn. En dat lactaat, dat meer als 8 is. En eventueel hemodynamische instabiliteit.
Ja, en als je dan toch twijfelt, geef dan hydroxycobalamine, want het werkt snel, is veilig en effectief. Dus eigenlijk reeds prehospitaal, zonder lactaat, mocht je zeker de beslissing nemen om het toe te dienen.
Alright, goed. We zetten natuurlijk nog een samenvatting op sol.be/urgentiegeneeskunde. Maar volg ons verder ook op Instagram en Facebook of andere sociale media voor onze updates van de spoedcast. Dankjewel, Pieter, Jan en Ben, om er alweer bij te zijn.
Met veel plezier gedaan.
Tot de volgende.
En we zien jullie inderdaad de volgende keer terug.
Tot dan.
Dag.